SBS Radio. Nieuws, actualiteiten en inspirerende verhalen. In je eigen taal. sbs.com.au/dutch.
Afgelopen week was de traditionele herdenking van de bevrijding van Nederlands-Indië, Joost, door Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was wel een kroonjaar, omdat de bezetting precies 75 jaar geleden begon. Hoe verliep die verdenking in Nederland?
Nou, er was een toespraak van oud-politica André van Es van GroenLinks, oud-wethouder ook van Amsterdam en Kamerlid, jarenlang geweest. Zij heeft een Indische achtergrond, dus vandaar dat zij die toespraak hield. Nou, er was natuurlijk de kranslegging bij het Indisch monument in Den Haag. En daarnaast was er ook een vrij uitgebreid middagprogramma. Er waren heel veel artiesten met een Indische achtergrond ook die optraden. En dat was gedaan, dat uitgebreide muzikale programma, om de jongeren weer wat meer te betrekken bij de herdenking. Hè? Want zoals de Tweede Wereldoorlog zie je dat ook. Ja, dat zegt de jongeren steeds minder.
Dat gaat eigenlijk over hun grootouders, hè? De geschiedenis van hun grootouders.
Precies, en dan ook nog eens een keer heel ver weg. Hè? Ja. De Tweede Wereldoorlog, nou, we zijn zelfs bezet geweest in Nederland. Maar als het dan gaat om Nederlands-Indië, ja. De meeste jongeren zegt dat natuurlijk niet zo gek veel meer. Maar door een wat uitgebreider programma met ook veel muziek op te stellen, heeft de organisatie gehoopt om de jongeren er wat meer bij te betrekken en op deze manier de herdenkingen ook te behouden voor de toekomst. Daarnaast waren er natuurlijk overal in den landen herdenkingen bij de lokale Indië monumenten. En dat was het een beetje.
Waren er veel jongeren aanwezig?
Heb ik niet zo goed kunnen zien, want het was eigenlijk, ja, je ziet het alleen maar op toespraken en het publiek. Ja, dan worden toch voornamelijk de veteranen in beeld gebracht de wat grijze hoofden, zeg maar. Mm. Of er veel jongeren zijn geweest, dat is in festivalen, die trekken sowieso altijd veel jongeren, dus daar zullen ze ongetwijfeld naartoe zijn getrokken.
De bezetting van Nederlands-Indië destijds, hoe ging dat in zijn werk?
Er was behoorlijk wat weerstand van met name het KNIL, hè, het Koninklijk Nederlands-Indische Leger. Dat zijn dus de Indonesiërs die in Nederlandse dienst vochten. Ja. Het was zeker geen walk-over, om het zo maar te zeggen. De directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum Bronsbeek, dat is Paul-Jack Verhoeven, die zei ook van, ja, het is opmerkelijk dat er zo weinig over bekend is, dat het eigenlijk een hele bloedige oorlog is geweest tussen het Koninklijk Nederlands-Indische Leger en de Japanners. Hè? Waarom weten we dat niet? Omdat er weinig beelden van zijn overgebleven. Geen foto's, geen film. Onze beleving was het eigenlijk zo dat de invasie van Japan van Nederlands-Indië als vanzelf verliep en dat het in één klap was gebeurd. Ja. Maar er is echt een zware oorlog gevoerd, zegt Verhoeven, waarbij duizenden zijn omgekomen. En soms was het zelfs in bepaalde veldslagen kantje boord, hadden ze ook anders kunnen uitpakken in het voordeel van Nederland.
Dat is verbazendwekkend, want ik geloof, zoals je ze zegt, daar zijn een heleboel mensen zich niet van bewust. Maar hoe komt het dan dat de Japanners uiteindelijk toch aan het langste eindje trokken?
Nou, sinds een jaar is er een vertaling van de Japanse historische reeks, de Senshi Sosho heet dat. Over de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Azië gaat die reeks. Daar is nu een vertaling van. En daar staat voor het eerst gedetailleerde kennis in over het Japanse perspectief op de invasie van Nederlands-Indië. Dat is interessant natuurlijk, want er zijn heel veel verwijzingen naar primaire bronnen. Dus van Japanners die dat zelf hebben meegemaakt, die er aan mee hebben gedaan. Nou, dan zie je dus dat eigenlijk het hoogste militaire niveau van Japan slechts op hoofdlijnen die hele operatie in het tijdschema heeft vastgelegd van de invasie. Nou ja, van de lagere troepencommandanten wordt heel veel, moet ik zeggen, improvisatietalent en gedrevenheid gevraagd om de doelen te bereiken. Dus ze laten ze eigenlijk een beetje maar wat aanrommelen. Dat is dus eigenlijk heel vreemd als je beseft dat het toch wel redelijk snel is gegaan. Ja. Daarnaast was tactische luchtsteun, de inzet van paratroepen en het gebruik van clandestine radio-uitzendingen heel essentieel voor het belang van het Japanse militaire succes. En Verhoeven zegt, die directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum, hij is er verbaasd over dat de Japanners hun toekomst van een land zo in de waagschaal hebben gesteld, door zoveel risico's eigenlijk te nemen. Maar uiteindelijk is het toch zo gegaan dat hun militaire planning toch als een soort, zoals Verhoeven noemt, uurwerk in elkaar zat. Het liep als een gesmeerde machine uiteindelijk toch. Ondanks de improvisaties, ondanks alles wat er gebeurde, ging het toch eigenlijk wel in een recordtempo. En zelfs zo snel dat zelfs de Japanners er eigenlijk wel verbaasd over waren.
De gevolgen van de bezetting voor de Nederlanders en Indische Nederlanders, wat waren die?
Nou ja, de Japanners hielden de Nederlands-Indië voor 3,5 jaar bezet, dat weten we dus. Er zijn 100.000 Nederlandse burgers en Indische Nederlanders die kwamen terecht in interneringskampen, hè, de zogeheten jappenkampen. Ja. Veel knilmilitairen die gingen naar krijgsgevangenkampen, werden krijgsgevangen gemaakt, werden ook daar gevangen gezet. Of moesten werken als dwangarbeider. Een mooi inkijk in deze hele geschiedenis, ook het lot van Nederlanders die het trof, geeft de schrijfster Pauline Slot. Die schreef in 2012 het boek Surabaya. En het gaat over haar oud-oom Henk de Fluiter en haar oud-tante Beb. Die 1934, meen ik, vertrekken naar Indië. Het begint een beetje als een soort ja, bijna damesromannetje. Mm-hmm. Een beetje een vervelend begin, een beetje saai. Het gaat maar over het rondtutten van die Beb met haar kinderen. En dat ze haar man zo mist en haar familie zo mist. Haar man dus niet, want die is met haar mee. Maar goed, en op het moment dat je het boek eigenlijk wil wegleggen, omdat je zegt, ja, hier zit ik toch niet voor te lezen, draait het perspectief ineens. Want door het hele boek heen is de dreiging aanwezig van de Japanse bezetting, de Japanse aanval. Ja, draait het perspectief en komt haar oud-oom Henk de Fluiter bijvoorbeeld. Die moet op een zogeheten dodenmars van Indonesië, wordt hij naar Thailand vervoerd. En moet daar honderden kilometers lopen door de brandende zon, door de diepe nachten. Nou, honderden sterven natuurlijk onderweg. Ja. En zij zelf, de oud-tante Beth, komt in een interneringskamp terecht en maakt daar de meest gruwelijke dingen mee. Uiteindelijk op 15 augustus 1945 capituleerde Japan nadat, zoals we weten, de Verenigde Staten twee atoombommen afwierpen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. En voor velen brak toen eigenlijk opnieuw een zware tijd aan, omdat Indonesië zelf de onafhankelijkheidsstrijd begon natuurlijk.
Ja, en vele eindigden weer in een interneringskamp als verdediging tegen de Indonesiërs die een kopje klein wilden maken.
Dat is waar. De Indonesische nationalisten die heulden een beetje aan het eind van de bezetting met de Japanners om de Nederlanders eruit te krijgen. En dus is zij uiteindelijk de oud-tante van deze Pauline Slot in het boek Surabaya. Die wordt ook inderdaad omgebracht, of in ieder geval ze wordt zwaar ziek, maar ze wordt uiteindelijk belaagd door Indonesische nationalisten, dat klopt.
Of mensen met Indonesisch bloed hadden het ook niet gemakkelijk toen ze terugkwamen naar Nederland. Want Nederlanders waren niet echt geïnteresseerd in deze mensen, maar er was geen plaats, er was geen huisvesting.
Nou, terugnemen, ze kwamen er eigenlijk voor het eerst natuurlijk. Ja. Ze waren in Indonesië geboren, kwamen toen naar Nederland omdat ze hun leven in Indonesië niet meer veilig waren. In Nederland werden ze ook opgevangen als, ja, wie zijn jullie eigenlijk en wat doen jullie hier? Ja. Er zijn beloftes gemaakt, misschien te veel. Maar ja, die mensen die kwamen dus ook inderdaad in een land terecht dat hen niet accepteerde. Met name bijvoorbeeld de Molukkers, hè. We kennen het verhaal. Ja. Er zijn volgens de Molukkers zelf toch beloften gedaan over de terugkeer naar de Molukken, dat Nederland eraan mee zou werken. Nou, Nederland heeft door de jaren, de decennia heen, volgens de Molukkers zelf daar veel te weinig aan gedaan. Zodat we ook bijvoorbeeld in de jaren 70, je herinnert je,
de
treinkapingen. Er is geen sprake meer van kapingen en gijzelingen natuurlijk. Nee. Hè? Dat is al 40 jaar geleden bijna, of meer zelfs. Mm. Ja, de meningen zijn daarover binnen de Molukse gemeenschap eigenlijk nog niet veranderd. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.